overige stoepelingen aan om met elkaar te zingen uit Psalm 45 en daarvan de tweede vers. Psalm 45. God, God, uw held, u zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewetten strijden. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit, rijd zegenrijk in uw heerlijkheid. Op het zuivere woord der waarheid, rijd voorspoedig. En Heer zal onrechtvaardig en zachtmoedig, uw rechterhand zal het goddelijk rijk behoen. En in de krijg geduchte daden doen. Het tweede van Psalm 45. Verder uit Gods heilig woord, u wens een woord te lezen.
Dat kunt u opgetekend vinden in de Openbaringen aan Johannes en daarvan het vijfde kapitel. Vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des Hemels en de aarde, en in Jezus Christus zijn een enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeven der zonden, wederopstammen des vleeses en een eeuwig leven. Openbaringen 5. En ik zag in de rechterhand desgene die op een troon zat een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepende met een grote stem: wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen, nog het inzien. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om het boek te openen en te lezen, nog het in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij: ween niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag en ziet in het midden van de troon en van de 4 dieren en in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht, hebbende 7 hoornen en 7 ogen, welke zijn de 7 geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgene die op de troon zat. En als het dat boek genomen had, vielen de 4 dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebbende elk zitteren en gouden violen, zijn de terugvol reukwerks, welke zijn de gebeden der heiligen. En ze zongen een nieuw lied, zeggende: gij zijt waardig het boek te openen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons onze God gemaakt tot koningen en priesteren, en wij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem veler engelen rondom de troon, en de dieren en de ouderlingen, en hun getal was 10.000 maal 10.000 en 1.000 maal 1.000, zeggende met een grote stem: het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde, en die in de zee zijn en alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen: hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden: amen. En de 24 ouderlingen vielen neder en aanbaden dengene die leeft in alle eeuwigheid tot dusver. Onze hulp is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader, en Christus Jezus den Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zoeken het samen het aanzicht des Heeren. De Heere gebracht ons aan de middag van deze heilige rust en sabbatdag, nog binnen de wanden van dit bedehuis om uw naam aan te roepen en om onszelf nog te plaatsen onder uw eeuwige getuigenis. Ge mocht ons verwaardigen met een levende behoefte, met een innerlijk verlangen, met een nood der zielen, om u achteraan te klagen. Als we in uw woord lezen van het huis van Israël, dat een Heer achteraan klaagde, van onszelf, dan zal het niet gebeuren. Dan zijn we van nature dood in zonden en in misdaden. Maar ook na ontvangen genade zo lusteloos, zo behoefteloos, zo indrukkeloos, zo betrekkeloos, zo diep ellendig in onszelf, dat er geen beheerte meer overgebleven is. Maar gij hebt het land de Heere gemaakt. En gij bereikt het grotelijks. En dan is de rivieren Gods die is vol water. Ge mocht in deze middag aan uw verbond gedenken. Laat dat uw hart in liefde tot ons ontvonken. En wil de wonderen van uw almacht en van uw vrijmacht en van uw soevereine genade nog in ons hart en midden verheerlijken, door in ons midden af te dalen met een duur verworven en eeuwige geest. En zowel in het lezen van uw woord als in het verkondigen van hetzelfde. We zijn in alle stijlen diep afhankelijk van de invloeden van de Heilige Geest. Van onszelf en dan vermogen we niets. Maar ge mocht ons verwaardigen dat we nog aangevuurd mochten worden van de hemel. En dat ook in het midden van ons onder jong en oud nog een oor geschonken mocht worden om te horen. En nog een hart om op te merken. Van u, o Heere, goed is dat men verwachten moet. Hulp en troost, vroeg en spaar. Want over uw volk hier stort gij goede hier, zeer rijkelijk uw genade. Verblijd ons door uw inkomst in het spreken en in het horen. Maak onze harten ontvangbaar voor het evangelie en voor dat heil dat in Christus is ontsloten. Daar is toch geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor dat we zalig moeten worden. Wil zelf plaats in onze harten maken, voor het eerst op bij vernieuwen. En wil u zelf een ingang bereiden over zegen de koning van Sion, opdat alle banden verbroken mochten worden, alle tranen gedroogd, maar ook alle raadsels opgelost, die uw volk zelf toch niet oplossen kan. Maar waar de oplossing van ligt alleen in de hand van Christus,
door wie het welbehagen des Heeren gelukkiglijk zal voortgaan. Wil uw woord nog zegenen tot de bekering van onbekeerd, tot de ontdekking van alle valse grond, tot de opwekking en tot de bemoediging en tot de versterking van hetgeen dat u zelf hebt gebracht. Wil ook ons in deze middag met al uw knechten op bekrachtigen en nog sterken en schragen in dat gewichtvolle werk. Zoals ook in de week die achter ons ligt, zo menigmaal van dag tot dag door u nog ondersteund zijn geworden. Wil ook uw kracht in deze middag nog in zwakheid opbrengen. En kon het zijn dat we met uw volk, met uw erfdeel, ons in u mochten verlustigen en verblijden. We dragen het op aan uw troon. Er zijn er zoveel die aan de huis en aan de bed zijn gebonden om het jong en oud, klein en groot. Daar zijn er die wel nooit meer met ons zullen opgaan. Maar wil ze in het einde van de dagen nog gedenken, hier in aller wezen, ook die van uw volk liggen voor de poorten des doods. Je mocht ze nog een opening geven of vrijmoedigheid om straks de reis te mogen doen, de overstap uit de tijd naar de eeuwigheid. Uw naam is toch wonderlijk en uw daden zijn wonderlijk. Waardigheid is er niet, maar aanschouw ons in de waardigheid van hem die eeuwig leeft aan de rechterhand des Vaders. Wat geen lust heeft om op te gaan dat ze het nog krijgen mochten, eer dat het voor eeuwig te laat zal zijn. De zieken en de kranken, we dragen ze bij vernieuwing aan u op. Gedenkt in de verschillende omstandigheden, naar ziel en lichaam beide met al de weduwen, wezen en weduwenaars. Ook met onze jongens op het oorlogsveld en in de dienst des lands. Maak uw weldadigheden nog groot wat over ons regeert. Gedenk ze nog en geef ze genade om terug te keren. Met ons ingesloten tot uw woord en tot uw wet. Vervul de noden over de lengte en breedte der aarde van uw kerk. En van al degenen die in Sion arbeiden, breid uw vleugelen er nog over uit. Wees ons nog gedachtig, ook degenen die het woord zullen lezen. Bekrachtig ze nog en help ze nog, dat we nog iets van uw gunst mochten ervaren. En dat we nog van vrede tot onze zielen mocht spreken, verzoenend onze misdaden in het bloed des eeuwigen testaments om Christus willen. Amen. Psalm 68, vers 15 en 16. Inmiddels wordt gecollecteerd voor de kerk en voor de school. Psalm 68. Schelp met uw stem het wildste dier dat in het wriet zo weelderig tiert, de stier en kalver benden. Het volk dat stukken zilver scheet en dus zich onderworpen heeft, maar loert op onze ellenden. Gewis wij zien hen reeds berooid en het oorlogszuchtig volk verstrooid. Gezanten zullen naderen. Egypte zal met morenland tot God verheffen hart en hand. Den God van onze vaderen. Psalm
68, het 15 en het 16e vers. Wij lezen in Handelingen 8, in het laatste gedeelte, de historie van de kamerling van Cambyses. Die man die was door God uit zijn land getrokken, die is gereisd naar Jeruzalem met de hoop en in de verwachting dat hij daar zou vinden de vervulling van zijn hart en van zijn leven. Maar dat verblijf daar in Jeruzalem, dat is voor die man een grote teleurstelling geworden. Het enige wat hij daar gevonden heeft, dat was de profeet Jesaja, het boek van de profeet Jesaja. Hij is ten slotte ten einde raad weer teruggekeerd naar zijn land. Maar terechtgekomen, zoals de waarheid zegt, op de weg naar Gaza, die woest was. En toen, ja, toen heeft God Filippus gezonden, opdat hij zich bij die wagen voegen zou. En toen Filippus bij die wagen kwam, toen hoorde hij dat die man las uit de profeet Jesaja. Die man die heeft overluid gelezen, zodat er niet gelukkig te horen komt. Toch heeft die man niet verstaan wat hij las. Het was voor die man een open vraag of niet die, of die profeet dat nu zei van hem, van zichzelf of van een ander. Zelf was opmerkelijk dat die man las en dan lezen hetgeen dat hij eigenlijk niet verstond. Wanneer wij een boek ter hand nemen, dat we de inhoud niet verstaan, dan leggen we die boek spoedig neer. Zelf. En dan, wanneer andere mensen zouden zeggen, waarom leg je dat nu neer? Dan zouden we het een antwoord geven, eenvoudig, omdat ik het niet verstaan kan. Maar dat was bij die man wel wat anders. Die man die kon er geen verklaring van geven. En toch bleef hij maar door. En toen was het een uitkomst dat Filippus zei, verstaat ge ook wat gelezen? En toen heeft die man niet gezegd, ik versta. En ik begrijp het, nee, maar die man die zei, hoe zou ik het verstaan als er niet iemand is die me onderwijst? Ja. En
weet, Philippus die is op de wagen geklommen. Daar zat een witte naast een zwart. Die had die Ferizier had in elkaar met die mensen. Dat kan je wel doen. Want die zwarten die hebben weer uitgedacht. Oh nee. Die man die schreeuwde van binnen. Of er nog een weg was. Dat een de welverdiende straf ontgaan kon. En wederom tot genade mocht komen. Die man die wist geen weg. En wanneer wij geen weg weten, dan weet God nog een weg voor ons. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, en mijn geest in mij bezweek, en ik overstelpt was door ellende, toen heb gij, o God, mijn pad bekend. We wensen vanmiddag met de hulp van God daar iets over te zeggen. Onze tekst die is in Openbaring 5, het vierde en het vijfde vers. Waar Gods woord al dus luidt. En ik ween zeer dat niemand waardig gevonden was om het boek te openen en te lezen, nog het in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij, weent niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel David heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken. Tot dusver. We hebben hier een wenende Johannes en een ouderling die zijn zielen vertroost. Daar zijn in het eerste deel van dit kapitel drie zaken verklaard. En dat is in de eerste plaats wordt hier gesproken over de uitverkorenen en hun toebrenging. In de tweede plaats over de noodzakelijkheid van een middelaar voor de uitverkorenen. En dan in de derde plaats de ontdekking van Christus als middelaar door zijn overwinning. Johannes was verbannen naar het eiland Patmos. Dat eiland Patmos, dat is wel eens genoemd een duivelsoord. Dat eiland, dat was bijna onbewoond. Het schijnt dat er maar enkele mensen gewoond hebben. Het was een land vol van rotsen. Het was uitwendig een onherbergzaam poort. En daar is nu onder de toelating Johannes verbannen. Verbannen opdat hij van geen nut
voor Gods kerk meer zijn zal. Met andere woorden, opdat die man onschadelijk gemaakt zou worden, waar hij zoveel jaren reeds in het midden van Gods kerk tot een zegen had geweest. Daarin, in dat eiland Patmos, daar kon Johannes niet preken. En vanzelf, daartoe was hij geroepen. En dat was zijn lust en dat was zijn leven. Dus voor die man een grote beproeving. Maar aan de andere kant, wat een wonderlijke voorzienigheid Gods ten opzichte van Johannes en ten opzichte van de kerk. Want die man, die heeft daar op dat eiland Patmos goddelijke openbaringen gekregen voor de kerken Gods. En die is vermaand geworden en opgewekt geworden om al wat God hem geopenbaard heeft, om dat te gaan beschrijven. Wat we allemaal nog terugvinden vandaag aan de dag in de openbaringen aan Johannes. Dus de duivel die heeft zijn doel niet bereikt. En het is voor Gods kerk om in deze dag nog een oorzaak van grote blijdschap dat die Johannes daar op Patmos geweest is. In ons teksthoofdstuk, daar heeft Johannes gezien in de rechterhand desgene die op de troon zat, een boek. Geschreven van binnen en van buiten. En verzegeld niet met één zegel, maar verzegeld met zeven zegelen. Wanneer hier gesproken wordt van een boek, dan hebben we vanzelf naar de taal en de betekenis van de Bijbel in die dagen, dan hebben we te denken aan een rol en aan verschillende vellen waarop geschreven was, aan de voorkant en aan de achterkant. En nu was elk van die vellen verzegeld met een zegel. Er waren dus zeven vellen en zeven zegelen. Maar op vanzelf, nu was er niemand die dat boek kon openen en die de zeven zegelen kon openbreken. Daar was een sterke engel, uitroepende staat er met een grote stem: wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? Een sterke engel met een grote stem. Dat wil zeggen, die stem van die engel, die moest zo sterk zijn dat hij gehoord werd in de hemel. Dat hem gehoord werd op de aarde, maar dat het ook gehoord werd in de hel.
Want er staat er niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen en het lezen. Dus dat gaat hier over de hemel, over de aarde en over de hel. In de hemel zijn de engelen, op de aarde zijn de mensen. En in de hel zijn de duivelen. Die engel die heeft geroepen met een grote stem, met andere woorden, om de gelegenheid te openen, dat er in de hemel of op de aarde of in de hel, dat er toch ergens iemand zou gevonden worden, die dat boek zou nemen uit de rechterhand van hem die op de troon zat, dus uit de rechterhand van die gezegende Heer Jezus Christus. En dat hij de zegelen zou verbreken om dan in te zien in de inhoud en om dan de inhoud bekend te maken. Nu is vanzelf de eerste vraag, wat was nu eigenlijk de inhoud van dat boek dat in de hand van Christus was? We lezen in Gods getuigenis dat al het oordeel aan Christus is gegeven door zijn Vader. Dat de Vader heeft alle dingen geschapen en alle dingen verordineerd, maar dan ook in verbinding met zijn Zoon, met de Heer Jezus. En dat is ook ten opzichte van het wereldgebeuren, maar dat is ook ten opzichte van de Kerk God. Dat is ten opzichte van de volkeren der aarde, maar dat is ook ten opzichte van de predestinatie, van de verkiezing en van de verwerping. De zaligheid van de uitverkorenen, dat vloeit uit het hart des Vaders. En het is een troost. Het is een grote sterkte dat er een predestinatie is. Een verkiezing en een verwerking. Want als God geen mensen verkoren had van eeuwigheid, dan zou er nooit, nooit iemand zalig worden. Nooit. Duizenden en tienduizenden en miljoenen leggen de zaligheid in de hand van de mens en van de vrije wil van de mens. Dan wordt het aan de mens zelf overgegeven om te beslissen. De demonstranten die hebben gesproken van hoe de werkingen van hun voorgezien geloof. En dat op grond daarvan de verkiezing is gekomen. Maar vanzelf, wij weten dat dat beter. En niet alleen dat we dat al beter weten, uit kracht van de openbare waarheid, maar ook ten opzichte van ons eigen leven. Want de waarheid die zegt dat er niemand is die naar God vraagt en dat er niemand is die naar God zoekt en dat ze allen zijn afgeweken, dat ze tezamen onnut geworden zijn. Daar is niemand op de wereld die lust heeft om God te vrezen. Dat we hier nog zitten mogen, dat is een gunst van God. Een gunst te God.
dat een mens er zit, dat ligt voor zijn eigen rekening. Daar zal een mens eenmaal rekenschap van af moeten leggen. Daar zijn er die door de ouders er gebracht zijn. En uit kracht van de consentie, die er niet vandaan durft blijven. Want het is niet dat ze allemaal daar zulke betrekking op hebben en zulke verlangen naar hebben. Oh nee, daar zitten er zoveel als een hallio die zich geen van deze dingen aantrekt. Daar zitten er zoveel die het nooit raakt. Daar zitten er zoveel die het minste belang bij hebben. En wat zal het getal gering zijn van degene die met raamse hart kunnen zeggen met David, één ding heb ik van de Heere beheerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijn levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen. En te onderzoeken in zijn tempel. En wat zal het getal gering zijn van degene die met raamse hart kunnen zeggen met David, één ding heb ik van de Heere beheerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijn levens mocht wonen in het huis des Heeren. Om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. En degenen die dat voorrecht nu hebben en die dat nu bezitten mogen, die hebben dat niet van dezelfde gekregen, maar dat is door de Heilige Geest in hun hart te gegeven en geschonken. Die zijn in dat boek, zijn al de namen van degenen die verloren gaan en van degenen die behouden worden. Maar in dat boek dat in de rechterhand van die engel is, daar staat ook in verklaard de waarborg en de zekerheid van de eeuwige zaligheid van Gods kerk. Maar vanzelf geliefden, die engel die heeft geroepen met een sterke stem, of er iemand was waardig om dat boek te openen en om zijn zegel open te breken. En aan het einde van alles was, dat er niemand was die het kon inzien. Niemand. Zelfs Johannes die kon dat boek niet nemen. En die kon de zegelen niet openbreken. Zelfs Johannes niet. En Johannes, de apostel der liefde, dat was een man met grote genade van God bedeeld. Dat was een man die eenmaal lag aan de borst van Christus. En die zei, Heere ben ik. Toen Christus verklaarde dat er een uit zijn midden een verrader zou. En die staat er in onze tekst. En ik weende zeer. Ik weende zeer. Waarom zou die Johannes nu geweend hebben? Die Johannes die heeft geweend ten eerste vanwege zijn onkunde. En in de tweede plaats vanwege zijn onwaardigheid. Vanwege zijn onkunde.
Want die man die is teruggebracht naar de val van Adam. In de val van Adam, daar is de mens God kwijtgeraakt. Daar is dus een beeld kwijtgeraakt. Daar is dan al de heerlijkheid Gods verloren. In de val van Adam, daar is er een slaaf en een dienstknecht van de duivel geworden. In de val van Adam is een mens alles verloren. De apostel die zegt in Romeinen 3, ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Wanneer je die tekst uitwendig leest, dan zou de vraag kunnen rijzen, zou Johannes niet geweend hebben over de ellende wat mis had? Want die man die zat daar van alles verstoken. Geen vriend die hem omringde. Geen gemeente die hij kon dienen of stichten. In de grootste ellende, wat is nu? Een mens die alleen daar op de wereld zit. Van alles afgescheiden. Uitwendig in de grootste ellende. Maar daar heeft Johannes niet over geweend. Daar heeft hij niet over geschreven. Daar heeft hij niet over getreurd. Maar die Johannes die heeft getreurd over de val van Adam. Waarin hij besloten lag. En dat er niet zichzelf met alle mensen overal uitgezonderd had. Daar heeft die man bewustzijn van in zijn zielen en in zijn leven gekregen. Want vanzelf, de val van Adam, dat is de uiteindelijk, dat is de oorzaak van al onze ellende mis. Van al onze ellende. En van nature, dan beseft een mens het totaal niets van. Als je vandaag aan een dag tegen een natuurlijk mens, let wel wat ik nu zeg. Als er tegen een natuurlijk mens is gezegd zou worden, nu kan je $1 miljoen verdienen of gulden verdienen, maar dan moet je een half uur gaan schreeuwen, omdat je God kwijt bent. En omdat je tegen God gezondigd bent, zou het kunnen. Oh nee, mensen. Want hij is nog harder als dat steen dat aan die muur is. De apostel Paulus die zegt, ik weet dat in mij dat is in het vlees geen. Ga nu maar eens zoeken, mensen. Of er van binnen in je hart, of er wat te vinden is. Ik zal het maar heel kort zeggen vanmiddag. Gods volk gaat met een strop onder hout over de wereld. Gods volk, en dat is een eigenschap van het waarachtige leven. Gods volk zal in de praktijk van de leven niet anders doen dan de eigen veroordelen en God rechtvaardigen. En als je daar nu af van kent in je leven, mensen, o zelfs. Al was je er zo ver vanaf als het oosten van het westen en het noorden van het zuiden. Maar als je dat kent in je hart en in je leven, van dat regeltje dat beschreven is in Psalm 63. Oh, wie is het derwaarts weer gelegd? Daar waar ze weer gelijk. Naar dat ogenblikje, naar die tijd in je leven. dat de zonde betreurd hebt en dat over de diepte van je val geschreeuwd hebt, dat het wel eens gebeurd is dat je ogen rood waren vanwege de smart en vanwege de droefheid. God is wel op je droefheid veranderen in blijdschap. En ik leende zeer, zegt die man. En je moet denken, mensen, die val van Adam, dat is iets wat in ons leven tot de dag van onze dood zal terugkomen. Tot de dag van onze dood. Dat staat geschreven in Job 26. Dat er geen deksel is voor het verderf. En dat wil zeggen dat het gedurig in ons leven maar naar voren komt. Hoe diep ellendig dat we zijn. En we zelf, de mens die is zelf de oorzaak. Die is een smid van zijn eigen ellende. Ik zal maar één puntje noemen, mensen. Hij al genoeg vandaag. Dat je hier in die kerk zit en op de preekstoel staat. Soms zo koud en zo dood. En zo hard dat het stil. Dat er nergens bij kan komen. En dan zou je zeggen, o God, wat is het toch ellendig gesteld. Er zijn wel eens tijden geweest. Hoe brandde mijn genegenheid om scheren voorop in te zetten. Mijn ziel beschrijft van sterk verlang. En mijn hart roept uit tot God die leeft. Aan wie en die mijn ziel het leven heeft. En dan tijden mensen dat er totaal niks te vinden is. En ik zat nog ergens in. Ik sta nog een beetje dieper drinken. Dat kunnen tijden in ons leven wezen missen. Of we nu naar de hemel of naar de hel gaan. Dat het net zo koud laat als een steen. Zo koud als een steen. David, die hij in zijn leven eens een ogenblikje gehad. Dat er zijn de banden des doods en de angsten der hel, die hebben me getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. En ik riep de Heere des aan in al mijn nood. Dat ik niet durfde slaan, omdat een dag wellicht vannacht, dan snijdt God. En dan wordt het voor zijn rechterstoel gedacht. Hè. En nu ligt hij te slapen als een os. Is de waarheid op zijn kleur? Is het de waarheid op zijn kleur? En het is allemaal geliefde eigen schuld. Want de mens heeft zichzelf moed en vrijwillig. Van al die schatten en gaven erop. We kunnen het op geen ander steken. En we kunnen niet zeggen, die man of die vrouw, nee. Wij hebben God op het hoogst misdaan. En u staat er en ik weende zeer. Dat niemand waardig gevonden was om het boek te openen. En te lezen en in te zien. Ten eerste geliefden, ten opzichte van mijn eigen behoudenis en van mijn eigen zaligheid. Dat een mens iets weet of hem erbij behoort of dat hem erbij. Ten tweede, ten opzichte van al de regels hier in dit leven. Ten opzichte van het einde van zijn leven. Job die zei is een diepe ellende. Ik weet mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over het stof opstaan. En als ze naar dit huis zullen doorgemaakt hebben, dan zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, terwijl ik in mijn ogen zien zullen en geen vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Die man die was er bewust van. En toch, mijn geliefden, in het 24ste of 23ste kapitel, dan zegt een oh dat ik hem vinden mag. Ik zou tot zijn stoel komen en ik zou met hem spreken. Ik zou argumenten. Ik zou met hem twisten, staat in ons. Ik zou hem twisten. Maar zelfs die man die is in zo'n diepte gekomen, niemand beter gevonden om dat boek te openen en te lezen, nog het in te zien. En het in te zien, dat gaat veel dieper nog als het te openen en het te lezen. Om het in te zien, om het in zijn eigen handen te krijgen, om het mee te nemen waar dat er ook zwerft en dood op aarde, dat het zijn eigendom is wordt, dat hem erover beschikken kan. Maar er was niemand waar. Al de engelen hebben gezweten. Niemand op de wereld heeft zijn mond open gedaan. In de hel heeft er ook niemand zijn stem vergeten. Nee. Niemand is er waardig om het te doen. En mijn geliefden, dat wil u zeggen. Ook Johannes, die stond daar in de donker, die stond daar als voor een muur, die wist het niet. Die wist het niet ten opzichte van hem voor hemzelf. Die wist het niet ten opzichte van de toekomst. Het was alles. Het was alles verborgen. En het was alles in de donker. Wat een toestand. Wat een toestand. En dan zichzelf erin gebracht. Dan niet anders te kunnen zeggen dat het rechtvaardig is. Als God hem nooit geen lichtstraal van de hemel meer zou geven. En dat God hem in een eeuwige duisternis zal laten weg. In een eeuwige duisternis. Wat een gedachte. Wat een gedachte. En ik weet het eerst. Maar vanzelf, wanneer een mens het nog overwenen mag, dan ligt daar een belijdenis in van zijn schuld. Maar dan ligt daar ook in een heiwee en een behoefte en een nood dat een eerlijke zal veranderen en dat God hem een uitkomst geven zal. Johannes die leende zeer staat, die Johannes die heeft bitter geweest. En waarom? Het scheen voor die man alles hopeloos. En de teleurstelling, die was zo groot. En het was zo bitter voor zijn zielen. Maar hij weende zeer. Het was bij die man hetzelfde. Als eenmaal bent met David. Zoals hij zong in Psalm 142. Doch op u in mijn schreiende ogen. Op u betrouw ik in het verdriet. Verlaat ontbloot mijn ziel toch niet. O Heer, o eeuwig alvermogen. Psalm 141, het 9e vers. Testament worden ze genoemd de oudsten. En in het Nieuwe Testament worden ze genoemd ouderlingen. En in een van die 24 ouderlingen, die heeft persoonlijk tegen Johannes gesproken, weent niet. Ouderling, die heeft het wenen van Johannes als zodanig niet afgekeurd. Want in dat wenen van Johannes, daar lag een belijdenis. Daar lag een erkentenis van schuld. Maar daar lag ook in dat wenen van Johannes een verlangen dat het voor zijn zielen mocht worden opgelost. Een van onze ontslapen leraars, die zei vroeger zo vaak, het is in mijn leven benauwd omdat het niet benauwd is. En ik veroordeel mezelf, omdat ik me niet recht veroordelen kan. En zulke tijden geleden, die zijn er zoveel. In het leven van Gods volk. Wanneer een mens geen genade kent, dan zal hem geen tranen schreien, zoals Johannes hier geschreven heeft. Er wordt op de wereld veel tranen geschreid. meestal tranen uit medelijden met zichzelf, tranen uit vijandschap, omdat de mens een zinvraag, omdat hem boos op God is. Tranen over uitwendige teleurstellingen. Tranen over druk dat over hem komt in zijn leven. Maar weinig tranen zoals Johannes geweten. En die tranen die worden in Gods flessen bewaard. Dat zijn de rechte tranen. En die worden in dit middaguur ook bij twee dingen bepaald geliefden. Ten eerste, de diepte van mensen valt, waar hij zichzelf overal uitgezonderd heeft. Overal. En dat er niet uit zijn van zichzelf nog geen traan in zijn ogen kan brengen dat een tegen God heeft gezonden. En dat een gedaan heeft dat kwaad is in Gods ogen. Duizenden en tienduizenden die gaan koud en gevoelloos naar de eeuwen. Daar zijn er bij duizenden die het ogen nooit rood zijn. Nooit. En die wandelen zomaar naar de eeuwigheid. En straks dan vallen ze erin. Straks dan is het voor eeuwig te laat. Want terwijl dat een mens hier in dit leven is, dan wordt hem een tijd van voorbereiding en toebereiding gegeven om God te ontmoeten. Maar we worden in ons leven wel gewaar, mensen, dat God zelf het op moet binden en het aan moet binden. En anders, dan is het een totaal onmogelijke zaak. Maar nu bedeelt God zijn volk met een ware droefheid. Dat is het tweede. Dat staat in Jeremia 31. Met geween en met smeken zal ik ze voeren. En ik zal Israël zijn tot een vader. En Ephraim is mijn eerstgeboren. En Paulus die zegt in 2 Korinthen 7 vers 10. Want de droefheid naar God, die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En dat is niet iets wat God je kan schenken, maar wat je zelf nooit kunt bewerken. Maar de weg om het aan God te vragen, die staat voor een mens ook vandaag nog. Zoek zijn aangezicht gedurig. En we worden verwaardigd geliefden. We worden verwaardigd om onder dat evangelie en onder die aanbieding van dat evangelie nog te verkondigen, te zitten. Het wordt ons nog voorgehouden. De goddeloze verlaten zijn weg. De ongerechtige man zijn gedacht. En hij bekeren zich tot de Heere, zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God, want hij vergeeft menigvuldig. En het kan niet genoeg gewaardeerd worden. Van de week werd er in Zeeland, in Nederland, nog een man begraven. Vorige week zaterdag. Die we in onze jeugd ook gekend hebben. Die meer dan 30 jaar in het gesticht gezeten is. Meer dan 30 jaar. En zijn leven zomaar door moest brengen. In ellende. Wat onderscheidt dan een mens dat er nog uit en in gaan mag. En dat God hem dan nog een plaats op de wereld geeft. Maar gelukkig dat er voor God niks in de weg staat. O nee, want ook van zulke mensen zullen er eenmaal juichen voor God. Ze zijn niet buiten koninkrijk Gods. Daar zullen er in de hemel zijn mensen die zo hard zullen zingen van de wegen des Heeren. Terugziend op het leven dat achter de ligt. Omdat er voor God niet te wonderlijk is. En Durham, die heeft in een van zijn predikaties geschreven over zulke gevallen. Maar hij schrijft, voor ons is het verborgen door welke wegen dat God met de zulke gaat. Maar dat er zullen zijn gelieven die eeuwig zullen zingen. Ik kan uit mijn jeugd herinneren een man die ook buiten zijn verstand was, zijn leven lang zomaar geleefd heeft. In plaats op de wereld. Soms dan kwam die man nog wel eens in de kerk, die werd dan meegenomen. En ik kan me nog herinneren als die leraar die daar was. Als die sprak in de toepassing over de hemel. En over wat Gods volk te wachten stond. Dan sloeg hij met zijn handen op zijn knieën. Het is zo'n grote godsmens. En zo'n wonderlijke God, die eeuwigheid. In de derde plaats, wat ik vanmiddag even aan wil stippen, we hopen er verder over te gaan, maar in de derde plaats, dat is dit, dat de oplossing voor de kerk, die ligt in Christus. Niet in Johannes, niet in een apostel, ook niet in die ouderling uit de 24 ouderlingen. Want die ouderlingen zijn ook wel vertegenwoordigers van de kerk, maar die kunnen ons niet geven. Er staat van Christus en uit zijn volheid hebben wij ontvangen. Ook genade voor genade. Uit Christus. En hij is het alleen die onze zielen vertroosten kan. Hij is het die de zaak voor ons kan oplossen. En als we nu genade krijgen van de hemel, dan worden we hier in ons leven gedurig voor een muur geplaatst. Waar we niet doorheen kunnen zien. En waar we niet overheen kunnen zien. Dan zal het gebed gedurig ook in ons hart zijn. Oh, dat ik klaar en onderscheiden zou. Hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. En we moeten er maar over denken, mensen, dat God in zijn woord zegt, die meent. Dat een wat is of dat een wat weet, die heeft nog nooit wat gekend. Nog nooit. En het is een gelukkig mens voor wie het in zijn leven, zoals hier bij Johannes, gedurig vast mag lopen. Dat is een gelukkig mens. Johannes hier in de zeer staat. Maar daar kwam een oplossing. Och, volk van God in mijn midden. Wat is de reden dat er in ons leven zo weinig oplossing is? De reden ligt daar dat we niet wenen zoals Johannes weende. Johannes weende zeer sterk. En op dat zeer daar valt de nadruk op. Was het maar eens meer een nood. Was het maar eens meer een behoefte? Was het verlangen maar eens zo sterk dat er dag en nacht een uitgaan tot God was? Dag en nacht een schreeuwen, och, dat ge de hemelen dat ge nederkwaamt, dat de bergen van voor uw aangezicht verkloot. En als dat waar is, dan komt God. Als dat waar is in ons leven, God die komt wel op zijn tijd, dat is de waarheid. Maar we lezen in het laatste vers van Psalm 66, die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed gehoord heeft. Dus als het waar is, dan staat God over ons op. En nu is het ook, dat is in een strijd gedurend. In de harten, vooral bij God, de komende volk, of het wel waar is. Of het wel waar is. En als je nu een preekje zult lezen, dat je van de week ontvangen hebt van de hertens, over de bijna christen ontdekt, en je zou al die punten eens gaan lezen die man daar verhandelt, het is maar een klein gedeelte ervan vanzelf, want het is een heel boek erover. Maar als je nu al die punten leest, dan zou je er eerst wel eens buiten zijn. Dan zou je er wel eens buiten zijn. En als ze van binnen wel zeggen, man, dat ben jij. Ten bijna dus. En als dat niet gebeurt, dan is het maar een vraag of je wel ooit waarachtig leven gekend hebt. Als je jezelf een op de been kunt houden. Maar als je door je knieën zakt, dan ben je gelukkig. Dan ben je gelukkig. En als het ons uitdrijft tot een eeuw, om een oplossing in Christus te vinden. In hem, die de oplossing is des Vaders. Maar ook de oplossing van zijn kerk. In hem. Zijn gerechtigheden en sterken. En tot hem zal men komen. Amen. Heere, ge mocht de waarheid bekrachtigen. In uw lieve gunst ons gedenken. Wil met ons zijn en blijven. Ook in het verdere van de dag. Breng ons nog samen in de avond. En verleen ons de hulp van uw geest. Mocht die op onze paal ons ten leidsman strekken. Wees ons een toevlucht en een licht te midden van al de donkerheid. Een oplossing te midden van al de raadsels voor ons en voor onze kinderen. Gedenk ons samen aan biddelijk wezen. In de eeuwige voorbeden van die biddende overpriester. Aan de rechterhand des Vaders. En dat onze schreiende ogen op u mochten zijn. Om Christus willen. Amen. Onze slotzang, dat is Psalm 68, hoe groot, hoe vreselijk zijt galom, uit uw vrede heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Het laatste van Psalm 68.
Thank you.
genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap,